onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Christus Jezus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit een van de paaspsalmen, psalm 118, het 8e en het 11e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand houdt door haar kracht Gods volk in stand. En het 11e, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is door God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, versen 8 en 11. naar de heilige wet God en de samenvatting zingen wij van psalm 73, het 11e vers. Zoals het was bij de discipelen aan het begin van de paasmorgen, toen zwellend hart met ongeduld en wrevel afguns werd vervuld, was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Psalm 73, vers 11. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die wij uit Egypteland uit de dienst is uitgeleid hebben. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dingen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die me haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden aan uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, uw zoon nog uw dochter, uw dienstknecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vreemde in je poten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt in het land u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel. Nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zeide: gij zult liefhebben de Heere uw God. Met heel uw hart, met heel uw ziel. Met heel uw verstand, met al uw kracht. Dit is eerst en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gebed van de gemeente krijgen de volgende voorbeden zijn plaats. Allereerst voor mevrouw Dral Heuter uit Bodegraven, die na enkele maanden weer voor het eerst in dienst mag zijn vanmorgen. voor Janine Rijvers en Bastiaan de Groot, die aanstaande woensdag in het huwelijk open te treden in Tienhoven. Voor Peter en Marlies Boerenfijn uit Stolwijk, bij wie 25 maart een dochtertje werd geboren, Maria, Aafje, Gerda, roepnaam Eve, zo binnenkort te verhuizen en weer uit onze gemeente mee te gaan leven. We zeggen dank met Joas Muller, voor Joas Muller, kleinzoon zegt we van de Berghof van Wader 51, die weer aan het herstellen is en niet meer op de IC verblijft. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die uw Zoon uit de doden hebt opgewekt. Elke zondag is daarom als een paasdag, de dag van de opstanding van uw Zoon. En deze zondag mag het als het ware dubbel op zijn. De eerste paasdag, om het in het bijzonder te gedenken. Zoveel dat erop wijst, Heere. Deze dag, de verkondiging, morgen als u het geeft, de belijdenis dien, zoveel dat erop wijst, dat Jezus Christus leeft, dat hij uit de doden is opgestaan, dat hij leeft om al uw raad te volvoeren en tot een goed einde te brengen, dat hij leeft en al uw beloften zal vervullen, dat er geen woord van u ter aarde vallen zal. Heere, laat die wetenschap ons vervullen met hoop, verwachting, geestelijke vreugde, uitzicht, dankbaarheid. Laat die wetenschap, Heere, daarom ons ongeloof verdrijven. Ongeloof, we zongen daarvan. Dat zo diep verworteld in onze natuur zit. Ongeloof, dat vanuit paradijs ons bloed eigen is. Ongeloof dat ons moedeloos maakt. En zonder verwachting. Ongeloof dat ons onbekeerd laat blijven in de geestelijke dood. Ongeloof, dat leeft bij het hier en nu. Dat leeft bij wat ons blote oog ziet of wat ons gevoel ons ingeeft. En dan kunnen wij het 100 keer gehoord hebben, 1000 keer. Maar ongeloof verlamt het. Ongeloof maakt alles vruchteloos. En daarom bidden we, Heere, genees ons daarvan. Verdrijf door de tekenen van uw opstanding. Verdrijf door uw Heilige Geest het ongeloof uit ons hart, uit ons gemoed, uit onze stemming, Heere. En dat hebben wij zo hard nodig, omdat er ook zoveel is dat het ongeloof voeden wil en voeden kan. Omdat er zoveel gevaar worden, waaruit de macht van de Satan en de zonde en de dood nog blijkt. Als we in de maatschappij om ons heen zien, als we in de kerk om ons heen zien, alle lauwheid en geesteloosheid, Als onze stemming, ons gevoel, ons gemoed, om ik weet niet welke reden, donker, duister, somber, neergeslagen is. Als ziekte en rouw ons leven omfloerst en ons zo in duistere machten laat zijn. Zodat onze hoop en moed dreigt en lijkt te vergaan. Heere, we bidden u daarom te meer. Toon, Heere Jezus Christus, dat u leeft vanmorgen. Maak het waar dat u al is opgestaan en uw gemeente verschijnt. En ongeloof verdrijft. En dat u bekering, geloof, vreugde, verwachting en uitzicht daarvoor in de plaats geeft, Heer. We hebben dat zo nodig als wij met verlangen naar de dienst kwamen of meeluisteren. We hebben het ook nodig als wij uit gewoonte onze plaats hebben ingenomen. We hebben het ook nodig als wij het van wat vreemde gewaarwording is. We werden misschien uitgenodigd en we zijn ook in uw dienst. Maar Heere, wie we ook zijn, laat de kracht van uw opstanding ons geestelijk doen leven, Heere. Of doen herleven. Dat wij ook voor allen die met ons meeluisteren. Dat het woord ook met kracht tot in die plaatsen, wie weet waar, dan u alleen, zal doordringen, Heere. We bidden voor geliefden van ons, die op verre afstand zijn. We bidden voor onze jongeren in andere landen. We dragen Emma de Vries aan u op. En Manel Verduin. En Myrthe van Asselt. Geef ze allemaal op de plaats, het land waar ze zijn, uw zegen op de paasdagen. Geef ook anderen die niet de namen genoemd zijn, die niet bekend zijn bij iedereen, maar die op verre afstand van ons verblijven, met wie we geen contact kunnen onderhouden zozeer. Wees ook voor allen die ver weg van u zijn. Al zijn ze dicht bij ons. Zelfs onder ons vanmorgen. Maar innerlijk zo ver van u. Heere, maar toch nooit zo ver dat de kracht van uw opstanding er niet bij zou kunnen. De kracht van uw opstanding reikt toch altijd verder en dieper dan waar dan ook een mens kan verkeren. En van zichzelf het nog wil blijven verkeren ook. Gedenkt u alle rouwdragenden. Wat kan de tegenstelling groot zijn. Pasen van de levende. En wij weten onze geliefden in het graf. En wij voelen de open plaats om ons heen op deze dag, deze dagen. Gelijk hen die bij het graf stonden, korter of langer geleden. Zij die deze week daartoe geroepen worden. Door wonden geslagen, door ziekte en overlijden. Heere, laat uw woord spreken van hem die leeft. En die het leven geeft. We dagen Janine Rijvers en Bastiaan de Groot aan u op. Met al hun geliefden. Geef hen een bijzondere dag woensdag. Bijzonder door uw aanwezigheid. En maak hen, Heere, uw wegen. Voortdurend in hun huwelijk bekend. Leer hen hoe die zijn gelegen. En laat hen elke dag uw heil verwachten. We danken u met en voor Peter en Melis Boerenfijn en de wederzijdse ouders. Wilt u geven dat Eef tot vreugde van ouders en grootouders ze mogen opgroeien. Tot de vreugde die in u is, Heere. Dat zij u kennende, u loven, voor uw leven, u dienen mag. We zeggen u dank dat mevrouw Dralwen in uw huis kan en mag zijn. Laat uw goedertierenheden tot toewijding, bekering, heenleiding naar u mogen leiden, keer op keer. En geeft u haar uw zegen in deze uw dienst met allen die haar lief zijn. We zeggen u dank dat Joas Müller, dat u hem zo wonderlijk gespaard hebt voor het herstel dat nu in mocht treden. Heere, laat hem mogen leven om samen met zijn ouders en grootouders uw wonderen te mogen verkondigen. Al de dagen van zijn leven. Wonderen die u aan zijn leven hebt gedaan. Wonderen die u nog wilt en zult doen. Heer, we bidden voor de verbreiding van uw woord. Over heel de wereld. Breid uw koninkrijk uit. Breek in het rijk van de vorst der duisternis. Ga daar rond, Heer Jezus, als de opgestane. Haal er zondaren weg. Waar ook ter wereld, aan alle stammen en volkeren. En betoon u te zijn de koning van Israël. De koning der Joden. Die eens heerlijk onder dat uw volk zal verschijnen en werken. Hoor ons uit genade, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij willen het paasevangelie lezen uit de evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 10. De eerste 10 versen uit Johannes 20. Het paasevangelie klinkt Johannes 20, vers 1 als volgt. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En ze zag de steen van het graf weggenomen. Ze liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot die andere discipel welke Jezus lief had. En zei, en ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en weet niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en ze kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij neerbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de andere doeken liggen, maar in het bijzonder een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin die het eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde, want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Tot zover uit Johannes 20. Vers 8 en 9 zijn de tekst voor de prediking. Laat het nogmaals lezen. Toen ging dan ook de andere discipel, dat is Johannes zelf, in het graf, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. We letten op twee dingen. Het eerste in vers 8, de sporen van zijn opstanding. En ten tweede vers 9, de schriften over zijn opstanding. We letten op de sporen van zijn opstanding. Ten tweede op de schriften over zijn opstanding. Nu, Johannes 20, vers 8 en 9. Namens uw kerkraad wordt u het volgende medegedeeld. Morgenochtend, tweede paasdag, begint de beleidsdienst om 9:30. Ik hoop daar zelf voor te gaan en laten we degene die beleidens open te doen met onze aanwezigheid, meeleven en gebed omringen. Zondagmorgen 8 april hoopt 's morgens dominee M. van Koot het Elspeet voor te gaan. In de avonddienst hoop ik u zelf te ontmoeten. Vanavond na de dienst is er gelegenheid om in de oude school liederen te zingen over het lijden en sterven van de Heer Jezus en over zijn opstanding. Een mooie manier om deze heilsfeiten nog een keer te overdenken. Jong en oud, hartelijk welkom dus na de avonddienst in de oude school. Hier wordt de tweede huwelijksafkondiging gedaan van het voorgenomen huwelijk van Bastiaan de Groot en Janine Rijvers. Ze hopen woensdag 4 april in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzet vindt plaats om 3:00 in de hervormde kerk van Tienhoven. Aanstaande donderdagmiddag is er contactmiddag met een broodmaaltijd. U kunt die voor de broodmaaltijd nog opgeven tot met aanstaande dinsdag bij mijn vrouw of bij mij. Doet u dat vooral ook nog, zou ik zeggen. De collecten zijn de eerste voor het studiefonds van het Gereformeerde Bond. De tweede voor de kerk, bij de uitgang voor de kerk. En worden van harte aanbevolen. En laten wij dan zingen uit Psalm 22. Vers 11, de eerste helft nog over het lijden van de Heer Jezus. En de tweede helft over zijn opstanding. En vers 12, waarin we iets verwoorden hoe het Johannes is vergaan. Dus vers 11, verlos me van de leeuw die woedt en tiert. En vers 12, gij die God vreest, gij allen prijs de Heer. Psalm 22, vers 11 en 12. Toen ging dan ook de andere discipel in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want ze wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. We letten op de sporen van Jezus' opstanding en de schriften over Jezus' opstanding. Gemeente, hoe weet je dat nou eigenlijk zeker? Hoe weet je zeker dat Jezus leeft? Ja, al heb je hem natuurlijk nog nooit gezien. Al was niemand erbij toen Jezus opstond uit de doden. En al verschijnt Jezus niet meer zo aan ons, zoals hij toendertijd deed aan zijn discipelen en enkele anderen. Als je Jezus dan nooit gezien hebt, hoe weet je nou zeker? Het is waar. Hij is opgestaan en hij leeft. Er zijn van onze tekst twee antwoorden op. Twee antwoorden hoe je dat zeker weet, ook al heb je Jezus nooit gezien. Eerste antwoord van vers 8 heeft te maken met wat je sporen zou kunnen noemen. Nou, dat zou je zo voor je kunnen zien. In sommige delen van ons land, daar komen weer wolven voor. De wolf die vanuit Duitsland weer in Nederland is. Maar die wolven laten zich niet zo makkelijk zien. Schuwe dieren, in de nacht vooral. Maar, ja, hoe komt het dat we dat toch weten dan? Nou, soms hebben mensen sporen gevonden, pootafdrukken. En die kunnen vergelijken met pootafdrukken van allerlei dieren. Of schapen die gedood waren. En de manier waarop het dan gebeurd was, en de vorm van die pootafdruk, die laat maar één conclusie toe. Hier is een wolf geweest. De wolf is weer terug in Nederland. We hebben er nog niet één gezien, maar de sporen bewijzen het. De sporen leveren het bewijs dat hij er is. Nou, zou dat zo kunnen zijn? Dat je Jezus niet ziet, niet gezien hebt, niet zult zien, hier op aarde. Maar dat hij sporen achterlaat, waardoor je kan zeggen, moet zeggen, mag zeggen, hier is die geweest. Ik heb zijn sporen gezien. Dus hij moet er zijn, hij moet leven, hij moet opgestaan zijn. Want hij heeft zijn sporen achtergelaten en die heb ik gezien. Welke sporen zou het kunnen zijn? Soms kun je iemand horen denken of zeggen dat weer lente wordt. De sneeuwklokjes die gaan open. De krokussen gaan open. De fruitbomen krijgen bloesem. Dat wijst me op Pasen. Dat valt dit jaar niet helemaal mee dan met dit weer. En je moet ook Bijbel zeggen. De Bijbel verbindt die dingen niet met elkaar. De lente is eerder iets van de Heilige Geest, zegt Psalm 104. Maar wordt niet verbonden met Pasen. Trouwens, op het zuidelijk halfrond, Afrika, Australië, wordt het nu herfst en vallen de blaadjes van de bomen. En is het toch ook echt wel Pasen. Dus dat is toch niet zozeer een spoor van zijn opstanding. Misschien dat je denkt, als je verrassende dingen meemaakt, je krijgt nieuw werk, een goede uitslag. Je slaagt voor je examen. Nou, zeker. Dat is mooi. Maar je moet afvragen van, ja, verbindt de Bijbel die dingen nou wel met de opstanding van de Heer Jezus? Of veel eer met de Vader en de voorzienige leiding van ons leven? En bovendien, als je nou eens geen werk krijgt en geen goede uitslag, en je zakt voor je examen, haalt dat Pasen dan onderuit? Nee toch. Nee, dus die dingen, de lente en verrassende gebeurtenissen in mijn leven, hoe dankbaar je er ook voor zijn kan en mag, zijn toch niet echt sporen van Jezus de levende, dat hij is opgestaan. Dan kun je afvragen, wat zijn die sporen dan wel? Parkeer die vraag even. Denk er nog even over door desnoods. Maar dat wees wel zien wat in Johannes 20 ligt. Waar Johannes eigenlijk, dat valt wel op, hè, waar Johannes eigenlijk heel secuur beschrijft hoe het toch wel voor hen op die eerste paasdagmorgen is gegaan. Je ziet het wel voor je. Hè? Die zondag na de Sabbat, na het Pascha. Toen was je al vroeg samen met Petrus uit Jeruzalem buiten de poort gelopen en naar het graf toegegaan. Heel in paniek en geschokt en verbijsterd. Maar Maria Magdalena was gekomen. En dan zegt ze, hij is weg. Ze hebben zijn lichaam weggehaald uit het graf. De steen is weg, het graf is leeg. En we weten niet wie het heeft gedaan en waar ze hem weggehaald en weggelegd hebben. En Johannes en Petrus waren gerend. Om dat met eigen ogen te gaan zien of dat nog waar zou zijn. Naar het graf in de hof van Jozef Arimathea. Dan moet je dat graf zo voorstellen. Dat was een soort kelder. Kruipruimte. Een soort grot in de heuvel. En Johannes die is het hardste gelopen. En die kwam als eerste erbij. En inderdaad, de steen voor het graf, voor die grot, die was weg, die stond er niet meer. Petrus was wat achtergebleven. Dus over nadenken. Misschien jongens en meisjes. Waarom was Petrus een beetje achterop gebleven? Waarom was Petrus niet? Petrus was altijd de eerste, waarom nou niet? Kun je zo over nadenken, zo heeft mijn vader en moeder. De kanttekening van de Statenvertaling geven een mogelijkheid. Is het wel een andere mogelijkheid ook? Waarom Petrus toch niet als eerste bij het graf was? Maar goed, in ieder geval. Toen Petrus er kwam, ging Petrus wel als eerste die grafspelonk, die grot zelf binnen. En toen hoorde Johannes wel iets, een uitroep van verbazing of van schrik, waardoor Johannes toch zelf ook die grot, die grafkelder inging. En dan moet je indenken, dat was zo gegaan, hè? Dat lichaam van de Heer Jezus was helemaal in doeken gewikkeld. Je zag het lichaam niet meer, je zag alleen maar doeken. Van zijn voeten tot aan zijn nek en hoofd en er nog een aparte doek om zijn hoofd zelf, de zweedoek. En wat zag Johannes nou? Die doek, die doeken die om Jezus lichaam heen gewikkeld waren, lagen keurig opgevouwen op een stapeltje. Netjes boven op elkaar gelegd, alsof ze gestreken waren. En die zweedoek om zijn hoofd, die leek er wel zorgvuldig afgeschoven te zijn. En die lag keurig netjes op een andere plek. En Johannes zag dat. Ja, maar als vrienden de heiland hebben weggehaald, die zouden de doeken er wel omheen hebben laten zitten. Die zouden wel zo zorgvuldig zijn geweest dat ze die doeken intact hadden gelaten. Als vijanden, dieven het gedaan hadden, dieven laten de boel niet netjes achter. Als vijanden, dieven het gedaan hadden, ja, dan zou dat een wirwar van doeken zijn geweest af hadden gehaald en die ze in één grote prop in de hoek hadden gegooid. Ja, maar als dan geen vrienden hem hebben weggehaald, als er dan geen vijanden geweest kunnen zijn, dan moet het God geweest zijn. En hij geloofde. Toen wist Johannes het zeker. Als geen vriend en geen vijand zijn lichaam hebben weggenomen, dan moet het God geweest zijn die hem heeft weggehaald uit de doden en hem weer heeft opgewekt. Zo was het gegaan. En 50 jaar nadien, 50 jaar nadien, dus het zal nu gerekend in 2068 zijn, toen hij zijn evangelie ging schrijven door de geest geïnspireerd, wist hij het nog precies. Zo is het gegaan. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. Dat er dingen in je geestelijk leven kunnen zijn die je 50 jaar later nog weet. En als dat zo is, de een dat sterker hebben dan de azetvis. Ja, doe het maar net als Johannes. Schrijf het maar op. Of vertel het tegen uw kleinkinderen. Dat is wel de moeite waard, zeker. En nou ja, jongeren, kun je het eens bij voorstellen? Dat dingen van het geloofsleven zo binnenkomen, zo indrukwekkend zijn, dat je ze 50 jaar later nog je kan herinneren. Die kerkdienst, die avondmaalschap, dat je 5 jaar later nogmaals één zal sterker hebben dan de ander. Wat we maar aangeven, zo wezenlijk en indrukwekkend is het. Als God in je leven komt. Maar hoe is dat nu dan? Die sporen. Als het dan niet de lente is. En niet de verrassende dingen van je leven is. En als wij ook niet meer die doeken zo netjes opgerold kunnen zien liggen. Waarom kun je dan nu nog zien dat Jezus leeft? Welke sporen? Nou, ik wil er graag in elk geval 2 noemen. Eerst denk ik even aan morgen, zo God het geeft. Op een 9 jongeren openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Is dat een spoor van de levende of niet? Als zondaren belijden dat ze aan de duivel zijn ontrukt. Als zondaren belijden dat ze verlangen God te eren, God te dienen. Hebt u daar een andere verklaring voor? Dan die ene. Daar is Jezus geweest. Daar is Jezus geweest. Hij leeft. Hij is opgestaan. Ja, dan kun je zeggen. Maar er komt toch mensen dat geloven in Allah? Leeft die dan ook? Nou, daar is wel verschil tussen. Elke religie. Elke godsdienst kun je vanuit jezelf aannemen. Elke wereldreligie, elke godsdienst, en ook geen godsdienst, sluit altijd wel ergens aan bij je eigen verdorven verstand. En bij je verdorven vlees. Ligt altijd ergens in het verlengde van je eigen gemoed en van je eigen natuur en van je eigen drijfveren. Maar het christelijk geloof en het christelijk leven staat haaks op mezelf. Vernedert me zo diep. Snijdt me af van Adam. En ent me in Christus. En gaat zo tegen mijn vleeslijke gezindheden in. Daar moet God geweest zijn. Dat doe je nooit vanuit jezelf. Dat kan alleen het werk van de levende zijn. Het werk van de Jezus zijn. Sporen van de levende. Als 9 jonge mensen. Over geloofswijze open af te leggen. Daar is die geweest. Hij leeft. En het tweede. Wat dacht u van de vervolgde kerk? Waar christenen blijven volhouden en blijven belijden. Onder marteling, opsluiting, gruwelijke strafkampen en zeecontainers en de marteldood. Als je daarvan leest, en dat moet je vooral echt doen op zijn tijd, daarover lezen. Dan vind je een spoor van Jezus. Hoe kan u dat anders verklaren, dat ze dat volhouden? Dan hierdoor. Dat Jezus daar is geweest en is. Dat Jezus leeft en macht heeft. Sporen die aangeven daar is Jezus geweest. Hij is de levende. Hij leeft nog. Hij is opgestaan. Hij brengt zondaren tot geloof. En hij bewaart ze onder de diepste vervolgingen in het leven met de Heere. Sporen dat hij leeft. Dat mag nou een gebed geven. O Heer Jezus, levende vorst van Pasen, toon dat ook onder ons. Wilt u die sporen trekken, ook hier in onze gemeente en bij onze kinderen en kleinkinderen. Zet ze over, Heer Jezus, door uw opstandingskracht, uit de dood in het leven. Heere Jezus, zet mij toch over als het nog niet gebeurd is. Uit de dood in het leven. Heere Jezus, en bewaar mij in het allerheiligst geloof. Dat ik niet bezwijken zal. Al denk ik voor mijn gevoel dat er op den duur niks meer van overblijft. En dat alles eraan gaat. Maar Heere Jezus, als de levende, bewaart u toch. Houdt u toch vast. En laat u het nooit meer los. Dat wil gebed oproepen. Heere, toon die kracht van uw opstanding. Ook nu, ook hier, ook in mijn leven. Ook in het leven van de mijne. En dat is ook een spoor van opstanding willen noemen. Misschien het vanmorgen nog wel gezien en meegemaakt. Misschien vanochtend nog wel. Toen je vanochtend bad. En je probeert nog te denken aan Goede Vrijdag. En in dat gebed. Verscheen als het ware de Heer Jezus. Hij liet zijn liefde smaken. En hij liet het voelen en proeven. Ik voor u. Dan weet je toch zeker dat hij leeft. Als ik hem ontmoet heb vanochtend. Iemand die je ontmoet hebt, die leeft toch. Maar ik heb hem voor het laatst ontmoet. Dan weet je toch zeker dat hij leeft. Iemand die spreekt tot je hart. Iemand die je zijn liefde verklaart. Dat hij zichzelf voor mij gegeven heeft. Die leeft toch. Anders kan die toch niet spreken tot je hart. Kan die toch zijn liefde niet aan je verklaren. Hij leeft. De sporen wijzen het uit. Maar is het dan zo belangrijk? Is het dan zo belangrijk dat Jezus leeft en is opgestaan? We denken weer even aan Johannes. Johannes 20, Johannes Evangelie. Als Jezus nou niet zou zijn opgestaan. Ja, dan was het voorbij geweest. Hè? Johannes, nou die had Heer Jezus ontmoet. Hij had Jezus liefde geproefd. Hij had aan Jezus borst gelegen bij het laatste avondmaal. Jezus had vertrouwelijk met name toch met Johannes meer dan eens gesproken. Het was de discipel die Jezus op een bijzondere manier lief had, staat er steeds. Als Jezus nou niet zou zijn opgestaan, zou het ons betekenen, dan is dat allemaal verleden tijd. Dan is dat allemaal over en uit. Nou zeg maar zelf, hoe erg zou dat zijn voor u? Als je nooit meer iets van Jezus liefde zou merken. En je bidden niet. Onder een preek niet meer. Aan zijn tafel niet meer. Als je nooit meer iets van Jezus liefde zou merken. Nooit meer dat ik voor u. Nooit meer dat ik mezelf voor u gegeven heb. Nooit meer dat hij zijn bloed laat druppelen op je ziel. En dat zijn troost je geweten stilt en je vrees wegneemt. als dat nou nooit meer zou zijn? Hoe erg zou u dat vinden? Toch onleefbaar. Wie hem kent, die zegt toch dat zou niet om uit te houden zijn. Dat zou niet om te verdragen zijn. Zo belangrijk wordt dat toch. Voor ieder die de Heere kent. Dat hij zijn liefde blijken laat op zijn tijd. En dat hij zijn kracht blijken laat op zijn tijd. Die kracht van Jezus opstaan in Filippenzen 3. Hè? Dat is de kracht waardoor hij uit de zonde trekt. Uit de zondige gewoontes loshaalt. Als Jezus niet zou zijn opgestaan. Zou je daar nooit meer iets van merken? Zou je niet één zonde meer gaan haten en berouw van krijgen? Zou je nooit meer iets kunnen doen uit liefde tot God? Zou je alleen maar verder terugzakken in de zonde en de zondige gewoontes? Overgeleverd aan mijn zonde en prijsgegeven aan mezelf. Als Jezus niet zou zijn opgestaan, dan zou dat mijn deel zijn. Nooit geen berouw meer. Alleen maar steeds dieper in de zonde blijven. Hoe erg zou je dat vinden? Als je de Heer kennen mag, dan zeg je dat zou. Ik zou mijn liever sterven. Ik zou mijn liever sterven. Dat zou niet te verdragen zijn. Dat zou niet om te harden zijn voor. Maar nu, Christus is opgestaan. Hij leeft. En de sporen wijzen naar zijn opstanding heen. Zeker weten. Maar, ja. Maar, nou komt er een heel groot maar. Dan wordt het tweede punt van de preek over de schriften. Maar, ja. Als je nou is, of als nou zijn tijd van je leven, geen sporen ziet. Als Jezus nou eens een tijdje in de gemeente in je leven, geen sporen achterlaat. We doen 5 weer achter elkaar, doet er niemand gebeleidenis van het geloof. En de komende 5 jaar wordt de kerkgang van ouderen en jongeren alleen maar minder. En er verlaten steeds meer gemeenteleden de kerkdiensten. En je ziet geen sporen dat Jezus leeft. En als Jezus nou eens niks van zich laat merken in je bidden. Je merkt niks van zijn liefde. Je voelt je alleen maar dood en bang en down en duister van binnen. Als je nou eens niks van zijn kracht merkt. De zonde lijkt je alleen maar vast te houden en weer terug te trekken en de overhand te hebben. Maar als je nou eens geen sporen van Jezus ontdekt. In de gemeente, in je gezin en in je... Dat kan toch? Dat kan toch? Dat om welke reden dan ook de Heere zich een tijd verbergt en hij laat niks van zich merken. Wat dan? Wat dan? Geen sporen. Dan ook geen geloof? Nou. Let op. We gaan weer naar Johannes kijken. Hoe Johannes dat beschreven heeft. Hè? Hij heeft beschreven hoe hij tot het geloof in de opstanding kwam en gebracht is. Door het zien van die doeken. Door het zien van die sporen. Waardoor het licht bij hem opging van Pasen. Maar hij schrijft er wel wat achter dan hè, in vers 9. Want wij wisten nog de schrift niet. De Bijbel, Oude Testament. Dat hij uit de doden moest opstaan. En in dat vers zit als antwoord op de vraag. Waarom heeft het nou zo lang geduurd?
Waarom heeft het nou zo lang geduurd voor Johannes geloof dat Jezus opgestaan? Waarom had hij niet geloofd toen hij bij het graf stond en die steen weggerold zag? Nou, waarom had hij niet geloofd toen Maria Magdalena naar hen was toegekomen en had gezegd het graf is leeg? Ja, ze, waarom had Johannes niet geloofd toen hij eerst de paasdag 's morgens wakker werd? Waarom had hij toen niet een palmtak in zijn hand genomen? En was hij aan het zien lopen, vandaag gaat het gebeuren mensen. Jezus die staat op is opgestaan, want het is de derde dag. Waarom niet? Waarom komt hij nu pas tot dat geloof? Nadat het allemaal gebeurd is en nadat hij die doeken en die sporen heeft gezien. Waarom nu pas? En waarom nu pas? Waarom ben ik vanmorgen niet zielsblij opgestaan? Heb ik niet gezongen, ik ga ten hemel in. En ik herf eens koninkrijken. Waarom ben je zo niet wakker geworden? Waarom ben ik niet opgestaan? En heb gedacht, gezongen, al mijn kinderen zullen eens de Here kennen en dienen. Waarom ben ik niet blij op met de gedachte, en al zo zal heel Israël zalig worden, halleluja. Waarom niet? Waarom niet? Waarom ben je niet zo verwachtingsvol en zo blij? Omdat zij de schrift nog niet wisten. Want dat is de tweede reden. En in orde eigenlijk de eerste. Om zeker te weten dat Jezus leeft. Omdat de schrift het had voorzegd. Johannes heeft nog eens over de aankondigingen die Jezus zelf gedaan had. Nee, hij wijst op de schriften, het Oude Testament. Psalm 16, Psalm 21, Psalm 110, Psalm 118, Jesaja 53, Hosea 6 vers 3. En die hele lijn in alle psalmen, dat de rechtvaardige eerst door de diepte gaat. Maar de rechtvaardige zal toch ook weer wel gaan. Denk op Psalm 22, die eindigt toch niet in de diepte. Die krijgt weer een omslag naar boven toe. De schrift, die getuigde toch aan alle kanten. De rechtvaardige, die kan niet in de dood blijven, maar die zal leven. Jezus moest uit de doden opstaan. Moest, want het was Gods raad en Gods voornemen. En wat God zich voorneemt, dat gebeurt ook. En het moest vanwege de verlossing. Een dode Jezus zou toch nooit zondaren naar zich toe kunnen trekken. Een dode Jezus, dan zou je moeten preken, mensen. Daar, ergens, daar ligt de vergeving en de vrede met God op je te wachten. Zorg maar dat hij er komt, zorg maar dat hij het wilt en dat hij het zoekt. Nou ja, dat is bekeken, hè. Er is niemand die wil en er is niemand die zoekt en er is niemand. Hij moest toch wel opstaan. Om zelf zondaren naar zijn kruisdood toe te halen en toe te gaan trekken. De schriften hebben het voorzegd. Hij moet opstaan uit de doden. En daarom had Johannes al mogen jubelen toen hij wakker werd op eerste paasmorgen. Ik dacht even, misschien kunnen we dat zo vergelijken. Stel nou eens even voor, hè. Je komt deze week een keer op een middag thuis, uit school, basisschool, denk ik wel even aan. En nou, je kan de deur openen, je komt binnen en er zit een briefje op tafel. Mama moest even weg naar oma. Over 2 uur ben ik terug, mama. Dan weet je toch genoeg. Dan weet je toch genoeg. Ja, je vindt het natuurlijk even vreemd. Wat is er dan met oma? Waarom moest mama weg? Maar als je nou heel die tijd dan verder niks hoort. Geen appje, geen telefoontje. Ja, dan denk je nou, ik weet genoeg. Het staat hier. Ben over 2 uur terug. Nou, toch helder. Ook al merk je verder niks meer. Over 2 uur komt ze terug. Laten we onze Bijbel kennen. Dat we weten wat de schriften beloven en voorzeggen. Dat we weten wat de Heere heeft voorzegd en heeft beloofd, wat hij doet en doen zal en dat hij terug zal komen. Zodat we het weten, alle dingen zullen medewerken ten goede. Staat er toch? Zodat we het weten, hij zal nooit loslaten wat zijn hand begon. Daar staat er toch? Zodat we het weten en al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Daar staat het toch? Zodat we het weten en al zo zal heel Israël zalig worden. Dat staat toch op dat briefje? Dat we het weten, ik kom weder en ik zal u tot me nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben, mijn kind. Dat staat toch op dat briefje? En dan merk je dan verder niks. Je weet toch genoeg? Dat briefje lag toch op tafel? De schriften hebben het toch voorzegd. Als wij de schrift maar weten. Ja, alleen dan is wel duidelijk. Ja, weten en weten is twee. Je kan iets weten en toch ook weer niet weten. Huh? Nou ja, zo. Misschien niet zo'n moeilijk voorbeeld, hè? Je kan toch weten dat je zonder bekering voor eeuwig verloren naar de hel gaat? Dat kun je al 80 jaar weten. En nog onbekeerd zijn. Je weet het wel, maar ja, ergens toch ook weer niet. Je kunt al 15 jaar weten, ik moet met die zonde in mijn leven breken. Weet je, al 15 jaar, en toch doe je hem nog steeds. Toch nog steeds niet mee gebroken. Ja, je kan het wel weten, maar ja, je kan van jongs af aan weten dat het hoogste goed is om de Heere te kennen en de Heere te dienen. En dat het hoogste goed is om dan eeuwig met hem te mogen wezen. En dan weet je van jongs af aan en nog zoek je het niet. Weten, ja. Maar er is ook een weten wat de Bijbel van zegt. En zij die de weg geweten hebben, maar niet bewandeld, zullen met vele slagen geslagen worden. Wel geweten, maar nooit iets meegedaan. U? Jij? Ik? Heere, bewaar me toch voor zo'n weten. Bewaar me toch voor zo'n weten. Dat ik dingen tientallen jaren lang al weet. En nog steeds alsof ik het niet weet. Weten en weten is twee. Maar hier gaat het om een weten. Dat de Heilige Geest in je hart legt. Dat de Heilige Geest je zo laat weten. Dat het tot je doordringt. En wat met je doet. Zodat je in beweging brengt. Je wist het al zo lang. Totdat je het wist en het drong tot je door. En je komt tot Jezus. Je kan geen dag langer meer wachten. En je legt je zondige leven voor hem neer. En je hebt geen rust meer zolang je niet weet dat je het eigendom van Christus bent. Je weet het. En het dringt tot je door. En de schriften die ga je weten. Verstaan. Het gaat tot je doordringen. Kijk, als Johannes nou zo de schrift had geweten. Wilt hij zeggen, had ik veel eerder geloofd dat Jezus zou zijn opgestaan. Dan had ik met verwachting naar de paasmorgen toegeleefd. Had ik gezongen met mijn hart bij het licht worden. Had ik een palmtak in mijn hand gehad om Jezus op te wachten. En zou ik met vreugde naar het graf gegaan zijn om hem daar te ontmoeten. Als ik de schrift maar had geweten. Als je de schriften maar weet en erbij leeft, dan weet je, Jezus zal al zijn woorden waarmaken. Hij zal al zijn beloften vervullen. Aan Israël gedaan, dat velen van dat volk hem zullen gaan herkennen. En je kan er nou al blij van worden. En je kan er nou al naar uitzien. Want het gaat gebeuren. En dat alle dingen in je leven moeten meewerken ten goede. Je kan er nou al blij om zijn. En je kan er nou al verwachting van hebben. Al merk je er nog niks van. En dat de grootste der zondaren niet buiten zijn bereik valt. En je kan er nou wel hoop uit hebben. Want dan kan het ook voor mij. En dat... Dat nooit iemand uit zijn hand gerukt zal worden, die hij eens heeft vastgegrepen. En je kan nou wel zingen, we gaan ten hemel in. Al voel je zo van God verlaten en zo in donker zitten. Maar het zal toch gebeuren? Hij heeft het toch voorzicht? En dat al uw kinderen van de Heere geleerd zijn. En ik kan er nou al voor danken. En ik kan er nou al van zingen. Hij heeft het toch gezegd? Als wij de schriften maar wisten, in die diepe geestelijke zin van het woord, wat zou mijn moedeloosheid dan verdreven worden? En mijn twijfel, en mijn ongeloof, en mijn in de put zitten, en nou noem het allemaal waarop. Laat de schrift alle ongeloof maar uitbannen, en alle vertwijfeling ook. Zij die de schriften weten, hebben altijd goede moed. En hebben altijd verwachting en vreugde in wat de Heer heeft beloofd. En het is uitgemaakte zaak is dat hij het doet en doen zal en doen wil en dat het zal gebeuren. Omdat de schrift het zegt. Daarom weet ik het zeker. Daarom weet ik het zeker. Omdat de schriften het voorzeggen. Dan weet ik zeker dat Jezus leeft en is opgestaan. Want het was voorzegd in de schriften ten derde dag. Waarom is dat maar zo belangrijk? Waarom is nou deze tweede reden waarom je dat weten kan? Dat het in de schriften is voorzegd. Waarom is die dan zo belangrijk? Nou, om twee redenen. De eerste is, dit is ontzettend belangrijk. Voor een stabiel geloofs leven. En een stabiel vertrouwen op God. Dat ik een stabiel vertrouwen op God mag hebben. Ook in de tijd dat ik geen sporen zie. Ook als ik word beproefd. En ik zie alleen maar een warboel in mijn leven, in mijn omgeving. Geen enkel opgerolde doek om zo te zeggen. Ik merk niks van zijn liefde. Ik merk niks van zijn kracht in mijn leven. Maar in tegendeel. Ik voel alleen maar trekking van de zonde. En donkerheid en grauwheid en duisternis over mijn gemoed. Zo belangrijk. Om de schriften te weten. Dat het nog steeds even waar blijft. Omdat de schriften het zeggen. Jezus leeft. Hij heeft alle macht. En zal al zijn belofte vervullen. Voor een stabiel geloofsleven. En een zo recht mogelijke lijn. Van geloofsvertrouwen, geloofsverwachting. En de lofzang op God. Ook als ik geen sporen zie. Heb ik aan de schriften genoeg? Heb ik aan de schriften genoeg? Ja. En waarom is het nog meer zo belangrijk? Om die schriften te weten als de grond voor het geloof. Nou hierom. Eens komt de Heer Jezus op de wolken terug. Dat weten we. Nou ja, weten en weten is twee. Maar we weten het wel. Het laatste heilsfeit. Na kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Wederkomst. Maar daar is wel verschil tussen. Tussen al die heilsfeiten aan de ene kant. En de wederkomst aan de andere. Er is wel verschil tussen. Welk verschil nou dit? Denk bij kerst. Nou, de God bij kerst. Er waren mensen die hadden het niet verwacht. Die wisten de schrift niet. Wijzen uit het oosten. Maar toen het zover was en Jezus was geboren. Kon het alsnog. Konden ze toch nog tot geloof komen nadat het gebeurd was. Denk aan Pasen, zien we hier. Hè? Al hadden mensen het niet verwacht. En ze hadden er niet naar uitgezien. Toen het eenmaal Pasen geworden was, kon het gelukkig daarna nog. Denk aan Pinksteren. Ook mensen die er niet op hadden gerekend dat het ooit Pinkster zou worden. En mensen die er niet om hadden gebeden. Toen hij op Pinkster geworden was. Konden ze nadien nog tot geloof komen. Maar nou de wederkomst. Iemand die die niet verwacht. En zich daar niet op voorbereidt. En daar niet op rekent. Als dan dat heilsfeit gebeurd is. Kan het niet meer. Kan het niet meer. Kun je niet nadien nog tot geloof komen. Dat is een heilsfeit. Wat het is een uniek is. Ten opzichte van alle andere heilsfeiten. De wederkomst moet en wil van tevoren verwacht worden. Dat we het weten uit de schrift. Hij komt en hij zal al de zijnen opnemen tot zich in heerlijkheid als bruid van de bruidegom. En hij zal alle anderen als een vijanden van zich doen en werpen in het eeuwige vuur. Wees bereid. Bereid u voor. En verwacht hem. Dat moet je voor die tijd weten. Dat moeten we voor die tijd bereid voor zijn en verwachten. Want bij de wederkomst geldt, als het zover is, dan kan het niet meer. Daarom is het zo belangrijk om de schriften te weten. Te weten. Jezus komt. En zalig is de mens die de schriften weet, ook als die geen sporen ziet. Amen.
Laten we van Psalm 95 het vierde vers zingen over het woord en het appel daarvan. Want hij is onze God. En gelooft zijn heil en troostrijk woord, de schrift, de schriften. Psalm 95 vers 4.
Laat ons samen de Heere danken en hem bidden. Vader die uw Zoon uit de doden hebt opgewekt, laat ons toch de schrift weten. Laat door uw Heilige Geest de schriften tot ons doordringen, opdat wij geloven. Geloven dat u leeft, uw beloften vervult. Geloven dat u komt en dat we ons voorbereiden en bereid zijn in uw offer geborgen en u verwachtend. Heere, leer ons u verwachten op grond van de schriften. Ook al zien we er nog geen spoor van. Maar als dan toch al vol goede moed zijn. Toch al verwachtingsvol. Dat u het zult doen, Heere. Wat is daar een geloofskracht voor nodig? Maar Heere, u schenkt het, u werkt het. Heere, u kent ons ook in onze moedeloosheid. Hoe we al we geen sporen zien, of denken te zien, of durven te zien, kunnen wegzinken, kunnen wegzakken. We weten ook hoe we kunnen wegzinken in zorgeloosheid. Maar Heere, laat ons dan de schriften weten. Zoals alleen Gij die wetenschap geeft, Heere. Ook dat we allen tot u komen en vertrouwen dat u niet uitwerpt die tot u komt. En dan die tot u gekomen zijn, hun leven lang verder volle verwachting hebben dat het goed komt. Eeuwig goed zal komen, niet meer stuk kan en zal. Heere, wil ook sporen nalaten. Beproef ons niet zozeer. Door ons alle sporen van uw aanwezigheid te ontnemen. We danken u dat ze er zijn, Heere, de sporen dat u leeft. Dat er morgen een belijdenisdienst mag zijn. Gedenk onze jongeren die dan hun jawoord hopen te geven. Laat ook dan merken dat u leeft. Dat u ze kent en dat u van ze weet. En wil dat nog aan veel meerdere, Heere, laten blijken. Zegen deze zondag, u kent ons als we eenzaam zijn. Of ons eenzaam voelen, al zitten we bijvoorbeeld in een kamer vol. Toon ook dat u ervan weet, Heere. Geef ons vanavond een gezegende dienst. We dragen ons gemeentelid propen en bogen aan u op. Wilt u een opening van de schriften geven? Een overtuigd gemoed van u en van uw leeft en van uw wonderen. Geef uw zegen u te mogen verkondigen. Geef uw zegen over heel deze dag. En toon ons de sporen dat u leeft. En doe onze schriften weten. Ook als u onze sporen onthoudt. Uit genade. Amen. Laten we zingen over de schrift, over het woord. Psalm 119, vers 45 en 47. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. En ben eeuwelijk gedachtig aan uw woord. En behoud me toch naar het woord aan mij gegeven. Psalm 119, vers 45 en 47.
Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.